Maatschappelijke ondersteuning 2017, gemeenteblad 2017, nummer 62. Het is erg snel, maar ik kijk even het pak.
Nou ja, we hebben wat vragen al schriftelijk gesteld. En ik begreep van de heer Jansen dat hij misschien daar dadelijk even op ingaat. Even als opmerking naar de SMO-raad. Het verhaal wat daarin besproken wordt, wat de SMO-raad wel positief adviseert. Maar dat de SMO-raad pas ergens in de loop van volgend jaar, omdat er dus nu een verplicht stuk ligt in principe, omdat er een besluit moet genomen worden waar je niet onderuit kunt komen, omdat er dus een aanbesteding loopt. Is dit stuk natuurlijk een beetje een moeilijk stuk om te bespreken in een commissie, als we toch al weten dat je eigenlijk niet kunt afwijken van het voorstel zoals het nu ligt. Want dan zou dat betekenen dat de verordening of de aanbesteding fout zou gaan lopen en dan zouden wij als Brunsum niet mee gaan doen. Maar de SMO-raad is positief, alleen we hebben het niet gezien, dus het zou wel handig zijn. En in het verleden werd wel eens de SMO-raad uitgenodigd tijdens een commissievergadering, dat is dus nu niet gebeurd, begrijp ik. Maar wat dan wel opvalt is dat dan uiteindelijk, wanneer dan de uitvoering er is, dat ze dan wel in gesprek gaan met de gemeente, ergens in de loop van volgend jaar. En dat is natuurlijk wel een hele rare. Zet de SMO gaat hier neer en dan kan hij ons even toelichten. En dan straks nog meer aan de slag gaan. Maar misschien kan daar even op gereageerd worden. En voor de rest, ja, de vragen die liggen er. Dus ik zal ze niet herhalen.
Dan geef meneer Jans het woord om het te doen.
Ja, eerst even het verhaal over de SMO-raad. Ja goed, ik ben zelf het hoofduitvoering, niet de beleidsmedewerker. Dus ik ben niet betrokken geweest in het traject richting de SMO-raad. Dus ik weet niet waarom exact daar het advies pas één dag voor het maken van de verordening is gegaan. Ik denk dat die vraag, ja, die hebben ze hier schriftelijk beantwoord. Ik kan hem oplezen, ik kan hem ook laten doorsturen. Want ik ben daar niet bij betrokken, dus de beleidsmedewerker die is vanavond afwezig, vandaar dat wij hier zitten. Dus ik weet even niet precies waar het daar ligt, omdat wij mogen uitvoeren.
Ja. Die gaan via de griffie naar iedereen toe.
Dus dat ten aanzien van de SMO-raad. Even, maar misschien bij het begin van deze verordening. Kijk, de verordening is vanaf 2015 hebben we die verordening vastgesteld. In de loop der tijd zijn er wat aanpassingen geweest, kleine. Die hebben ze gezegd, we gooien die op een hoop en uiteindelijk passen we aan. Uiteindelijk zijn er, de belangrijkste natuurlijk geweest, misschien dat we die daarbij kunnen zetten voor jullie, want daar gaat het eigenlijk over. Er is een algemene maatregel van bestuur geweest, dat wij dus als gemeente een reële prijs moeten gaan betalen voor de WMO, voor de hulp bij het huishouding en begeleiding. Nou, dit is natuurlijk de aanleiding geweest om die verordening te moeten aanpassen. Dat had in principe gemoeten voor 1 juni, maar omdat wij nog een aanbesteding hadden, komen wij dan in de range van op het moment als je opnieuw gaat aanbesteden vanaf dat moment voor ons 1 januari, dan moet die portieprijs, dan moet je hem erin hebben staan. In deze verordening staat dus ook onder, volgens mij het hoofdartikel 21, staat een opsomming hoe wij die prijs moeten gaan vaststellen. Inmiddels voor jullie informatie loopt er een aanbesteding, die reële prijs is bekend, maar die mogen we uiteraard niet bekendmaken, want dat hele traject, toevallig toen ik net was het werkje, zag ik dat op Tendernet de dingen geplaatst was, de nota van inleg, dat mensen kunnen gaan inschrijven. Nou, die reële prijs moeten wij vaststellen volgens dit stramien. Er staan een aantal zaken bij hoe we dat moeten doen. Nou, dat hebben we eigenlijk één op één overgenomen in onze verordening. Betekent, ja, nogmaals, dit is wat de heer Jansen vertelt. Wordt de verordening niet aangenomen, dan hebben we het probleem dat we met de aanbesteding per direct moeten stoppen. En dan hebben we het probleem dat we 1 januari 2019 in een situatie zitten dat we eigenlijk de vraag hebben, wie gaat nu de hulp bij het huishouden in Brunsum verlenen? Daarnaast heeft de VNG, dus buiten dit verhaal, hebben ze eind vorig jaar en in het loop der jaren nog een aantal aanpassingen gegeven. Die zie je ook terug. En ik weet niet of jullie de waswoordlijst hebben gekregen. Daar ben ik eigenlijk. Ik weet niet of jullie die.
Die zijn iets.
De waswoordlijst, oftewel de bestaande tekst en de nieuwe tekst. Daar zie je ook vaak. Voor mij is het. Maar daar zie je inderdaad. Daar zie je heel goed van wat we hebben aangepast. Waarom? Nou. En voor de rest is het eigenlijk in hoofdzaak is het een technische aanpassing, maar met name het artikel 21 enorm belangrijk is. En daarbij, wat je nu terugziet, is dat heeft zich in de loop der tijd ook ontwikkeld. Het is het verhaal van de fraude. Dat zie je, dat is nu IKZ, dat is allemaal, ja, dat zijn ze echt aan het inrichten. Er zijn artikels ook opgenomen waardoor wij het intrekken van voorzieningen en het terugvorderen van voorzieningen makkelijker zijn gemaakt. Even voor jullie beelden, in de WMO 2015 was dat gewoon niet geregeld. Ja goed, het is een wet in ontwikkeling, het is een verordening in ontwikkeling en nu is dat vastgelegd. Dus we kunnen nu bijna identiek als sociale zaken intrekken en terugvorderen. En dat gebeurt nu ook. Komt het veel voor? Ja, wat, ja, kijk, de moeilijkheid is, wat wij zien, wat we zelf kunnen controleren is PGB. Daar komt het voor. Maar dan moeten er onjuiste inlichtingen zijn verstrekt. Wat heel vaak gebeurt, is dat mensen bij een PGB het geld niet opmaken. Ja, dan kun je niet terugvorderen. Daar hebben we gezegd, dat moet direct intrekken. Mensen betalen de regel terug. Alleen zou je officieel nu via de terugvordering moeten doen. Maar dan hebben we gewoon gezegd, als je terugbetaalt, is de zaak opgelost. Mensen hebben bijvoorbeeld recht op 1.000 euro en hebben doordat ze bijvoorbeeld de hulp nog een week doorbetaald hebben, dat zijn niet die onjuiste inlichtingen, het geven ze ook netjes door, overschrijdt met 40 euro. Ja, we hebben gevallen gehad waar PGB is, één geval, behoorlijk geval, waar PGB door een zorginstelling te veel verstrekt is. Goed, dat geld hebben we compleet teruggekregen. Met dank aan Marion met name, door de brief die we richting zorgaanbieder hebben gedaan en ook richting klant. Ja, en voor de rest, ja, met hulp bij het huishouden, dat is wat ik vaker heb gezegd. Als klanten blijven aftekenen als een hulp voor een instantie voor 2 uur en 40 minuten verstrekken en ze gaan naar 2 uur en 40 minuten huis en ze hebben 3 uur en die klanten tekenen af, ja, dat kunnen wij bijna niet traceren. Wij wijzen die mensen er wel op en ja, ik ga er ook vanuit dat het eigenlijk gelet op de relatie met onze zorgaanbieders bijna niet gebeurt. Maar goed, en dan heb je nog rolstoelen, scootmobielen, we hebben het ook meegemaakt, daar zijn we ook mee bezig, dat iemand een scootmobiel verkocht heeft, die van ons was, een bruikleen, eigendom van de gemeente. Ja goed, daar gaan we ook achteraan. Ja, en dan krijg je... dan wordt de scootmobiel dus gewoon verkocht en dan moeten we die gaan terughalen. Ja, we hebben nog voor de woningaanpassing waarbij iemand het niet uitvoert. Daar zitten we nu ook heel ver mee. Daar gaan we dus ook mee tot... Ja, dat wordt een behoorlijke zaak. Dus dat zijn de dingen waar je moet denken. Dus eigenlijk, dan heb je zin... Ja goed, en dan zijn dingen die voor ons onzichtbaar zijn. Kijk, als PGB'ers, als die het echt onder één hoedje willen spelen, hè, en de PGB-hulp geeft het netjes aan de belasting op en de hulp wordt niet verleend, dan zit dat technisch zo in elkaar dat wij dat niet te kunnen traceren, tenzij iemand van beide partijen gaat praten en dan nog, dan moet je wel aantonen. Ja, dat is ontzettend moeilijk.
De aanbesteding is misschien gestart.
Microfoon graag gebruiken, dat is wel makkelijk.
Ja, je zit maar achter het apparaat. Ik weet het al. Ja, waarom moet je het klapje wel maken doen?
Maar ik had de vraag gehoord.
Dus die aanbesteding is nu gestart?
De partijen kunnen nu inschrijven en voor 1 januari 2019 worden de partijen bekend die de hulp bij het huishouden gaan verlenen voor Brunssum.
Maar u werkt al een enige jaren met dezelfde partijen?
Ja.
Dus als er nou iemand afvalt en dan komt iemand anders in de plaats. Is dat een probleem of is het gewoon klaar?
Nee, op zich is dat geen probleem. Kijk, we hebben nu Meander en Cicero. Dat zijn twee partijen. Ja goed, je hoeft niet goed rond te kijken dat er geen 30 instellingen zijn. Dus ja.
Je gaat er gemaks van halen dan dat het weer dezelfde blijven, begrijp ik niet.
Ja, luister, als je de aanbestedingen achter elkaar legt, is Meander en Cicero steeds ingeschreven. Ik weet het niet, ik kan ze niet verplichten. Dat zou kunnen, je hebt deze zorg, maar je hebt meerdere zorgaanbieders. Maar even in de vraag terugstellen. Stel voor, een van die partijen doet niet mee. Dan moeten wij dus, daar zit nog een overgangsrecht bij die klant. Dan stel voor dat Cicero zou stoppen, of voor mijn partij A. Dan moet die gedurende een x-periode ons de kans geven om die mensen onder te brengen bij een andere partij. Daar hebben we ervaring mee, dat hebben we al eens gehad. Nou, en dat betekent dat dan op dat moment wij die mensen gaan zeggen, je kunt een nieuwe keus maken. Dan worden die overgenomen door een andere zorgaanbieder. We hebben dat gehad met het faillissement van, ik ben even de naam kwijt. Parkstad Thuiszorg, die zijn failliet gegaan. Toen hebben we 100 mensen moeten overbrengen. Nee, maar dat lukt. Alleen, die zorgaanbieder Cicero, die moet wel, dat is een uitwerkperiode, die moet wel onze tijd geven. Stel voor 3 maanden moeten die gewoon de hulp blijven verlenen.
Mm-hmm.
En dan zetten we die mensen om. Nee, maar dat is geen probleem. Dat gaat lukken.
Het lastige blijft er natuurlijk alleen dat je dus nu als raad gewoon dit besluit moet nemen. Omdat je dus niet moet gaan tornen aan de hele verordening. En dan kun je wel inhoudelijk op die verordening ingaan, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Dat moeten we niet willen, denk ik.
Ja, die verordening, in die zin, daar zitten niet. Die verordening is niet wezenlijk anders dan als we hem hadden. Hij is eigenlijk, zeg ik, in mijn beleving, hè, is die verfijnd naar de, naar de, de jurisprudentie die geweest is, naar de nieuwe zienswijze, naar de reële kostprijs. Je ziet er gewoon een aantal dingen in doorverwerkt worden, wat voor mij een doorwerking is. Maar goed, nogmaals, de keuze aan de raad. Alleen gaat hij niet door. Ja, ik kan er ook niks aan maken. Dat betekent dat wij per direct uit de aanbesteding moeten zeggen dat wij eruit moeten stappen.
Voorzitter, als ik dan toch heel even nog die aanvullende vraag over die verordening mag. Jullie hebben op een gegeven moment, wordt de term beschermd woning gehanteerd. Bijvoorbeeld meteen al in artikel 2.
Ja.
En daar vallen in mijn beleving, in de realiteit vallen daar drie soorten onder beschermd wonen. Je hebt het GGZ beschermd wonen, ja. Je hebt het beschermd wonen wat je kunt zien als respijtzorg, zeg maar, het herstel wonen, en je hebt het beschermd wonen met voorzieningen om mensen thuis te laten wonen, met een trap, met een lift, noem maar op. Wat wordt nou hier nou precies bedoeld?
Nee, dit is eigenlijk, en dat is het verhaal, dit had toen al in de verordening van 2015 moeten staan. Dat heeft de VNG er destijds ook niet ingezet. En dit is een correctie waarbij we eigenlijk het verhaal van beschermd wonen rechtvaardigen. Maar wellicht bij jou bekend, het beschermd wonen, daar komt een nieuwe visie op. Want dat gaat dadelijk, eigenlijk gaat het weg bij de centrumregeling Geheerle. Eigenlijk moet elke gemeente het zelf gaan doen. En ik heb een raadsinformatiebrief gelezen, maar dan weet ik alleen niet of ik hem voor deze gemeente heb gelezen of voor een andere gemeente. En of jullie die al gekregen hebben, er komt wel een raadsinformatiebrief over beschermd wonen. Dan zal ik waarschijnlijk de versie hebben gezien die nog aangepast moet worden, dat die richting jullie gaat. Want beschermd wonen ziet er dadelijk anders uit. Hè. Dat gaat helemaal anders worden.
Ja, en dat is nu mijn vraag. Wie van de drie, waar hebben we het dan over? Hebben we het dan over het beschermd wonen, dat mensen niet alleen kunnen blijven wonen en bijvoorbeeld bij psychiatrie, psychologie? Of,
zou ik heel even moeten nadenken, want dat Peter net weg is, want die doet voor ons dat onderdeel beschermd wonen. Omdat het helemaal gewijzigd wordt. Dit is eigenlijk een herstel, dat staat er ook. Hè. We hadden eigenlijk niks op beschermd wonen opgenomen. Dat hadden we in de eerdere verordening wel moeten hebben. Maar dat hebben we niet opgenomen. Want toen dacht de hele voert eruit. Dus we hoeven er verder niks aan op te nemen. En eigenlijk hadden wij dat moeten opnemen. Maar waarbij je hele mandateert om die regeling uit te voeren. Dat is niet gebeurd.
Maar dan kom ik even terug op uw opmerking begin toen u het had over het CIS, over het indicatieorgaan. Op dit moment, als je dan bij beschermd wonen gaat kijken naar bijvoorbeeld een RIMO of een RIBW, daar komt wel nog altijd de indicatiestelling via het CIS aan de orde en niet de gemeente.
Klopt.
Dus daarom ben ik in de war geraakt van wat hebben wij als gemeente nu van rol als wij een rol moeten spelen bij een verordening over beschermd wonen.
Ik zal in ieder geval vragen misschien aan de heer Broers of die, ik weet even niet de stand van zaken van die raadsinformatiebrief betreffende beschermd wonen, maar die komt eraan. Nee, maar ik vermoed dat hij nog in de ambtelijke fase zit. Ik weet dat ik van mijn collega beleidsmedewerker dingen waarnemen. En daar heb ik inderdaad een raadsinformatiebrief gelezen over beschermd wonen. Die nog in de stuur of regio, ik weet niet dat die in ieder geval in de orde was. En daar stonden de wijzigingen in over beschermd wonen. Maar ik neem aan dat die niet zo geheimzinnig zijn om die jullie niet toe te spelen. Maar ik neem aan dat dit zijn gewoon informatie die landelijk bekend is. Volgens mij als je het intoetst, kun je het zien.
We hebben genoteerd dat die... informatiebrief aangezegd dat hij is, dus zo snel mogelijk als hij beschikbaar is naar de raad toe.
Ja, oké. Even nog op de vragen terug die zijn gesteld door het pak schriftelijk. Dat was een van die vragen van de SMO-raad. Goed, daar zal dan schriftelijk op worden geantwoord. Even kijken. Wat de heer Jansen zegt, dat zegt de hele zwaar ook. Ja, we hebben natuurlijk waarom zo laat met de SMO-raad aan de tafel. Hoe zijn de ervaringen met Steinberg Heerlen? Daar zal ik dadelijk op komen. De WMO verordening niet aannemen is geen optie. Wij zeggen iets anders, maar er loopt toch een aanbesteding hulp bij het huishouden. Ja goed, ik denk dat is ook in orde geweest. Als je punt 3 kijkt, Heerle heeft natuurlijk een project stand-by. Heerle, ja goed, ik denk dat het voor Brunsen, wij noemen het niet stand-by helemaal. Dit project loopt 9 maanden. Ik heb nog eens gebeld met de projectleider. Op zich doen wij niets wezenlijk anders, alleen wij noemen het iets anders. Ik denk wel dat het goed is. Toen ik dit gelezen heb, om nog eens een keer met hun van gedachten wisselen wat wij van elkaar nog kunnen leren. Dus ik zal in ieder geval een gesprek beleggen. Maar als je gewoon kijkt, wij bijvoorbeeld als je kijkt wat wij doen, wat Heerle ook doet. Wij werken dus op grond van lump sum financiering met de zorgaanbieder samen met begeleiding. Nou, dan zit je niet meer in een relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer, we zijn eigenlijk partners. Natuurlijk, er zijn verschillende belangen, maar je werkt wel samen. Hun krijgen van ons een x-bedrag en daar moeten ze gewoon de klanten die ze krijgen voor bedienen. Nou, wij bewaken dat heel snel middels nazorg. Het gevolg is dat wij elkaar niet meer aan de gang hoeven te houden met iedere maand facturen. We hoeven niet meer met het CAK. Dat doen we voor hun. Dus die overheid die kunnen we inzetten in hulp. Nou, dat is wat Heerle eigenlijk ook zegt. Kijk je dan Als wij op een gegeven moment een klant oppakken, dan worden alle domeinen bekeken. We werken inmiddels nauw samen met ESG Bol. Dus wij kijken ook over grenzen. En partners, als je kijkt met name ook als je kijkt nu naar de twee instanties hulp bij het huishouden bieden, ook daar zie je gewoon steeds meer de samenspraak van, we staan er samen voor en we kijken hoe we die klanten zoveel mogelijk kunnen bedienen. En daar waar wij vragen van, ja, daar moet je wel die hulp voortzetten of niet, dat wordt eigenlijk een om een opgevolgd en andersom ook. Dus op zich denk ik, je ziet het ook terug, maar dat zal bij jullie ook nog niet bekend zijn, met klanttevredenheidsonderzoek hebben we de uitslagen weer gekregen. Dat was gewoon goed. WMO waren we gelijk gebleven en jeugd waren we zelfs op vooruit gegaan, met name toegang. Nou goed, dat denk ik, dan is het wat Heerlen ook heeft. Kijk, als we de weg die bij jeugd hebben ingeslagen, wat Peter net zei, we hebben eigenlijk overal op elk onderdeel hebben iemand zitten die er verstand van heeft en die pakt het ook op. Dan nogmaals, dan, dat wil niet zeggen dat je dan geen problemen krijgt die Heerlen heeft gekend. Dat kan ons ook zomaar gebeuren, dat, hoe je het ook inricht. Maar ik denk dat als je kijkt naar hele stand-by, dan, ja, dan denk ik dat wij voor 70-80% met elkaar werken. Alleen hun hebben natuurlijk dat wijkgericht werken. Maar goed, ik denk in een gemeente als Heerlen, ja, werkt dat wel. In Brunssum denk ik, ja, wij komen bij de mensen thuis. Wij zitten toch, ja, Brunssum is niet zo groot dat wij hier 4 wijkteams moeten oprichten. Kijk, we hebben toen een keer drie dingen gehad. Drie loketten. Ja, en bij 2 loketten zijn in 2 jaar tijd 6 mensen geweest. De mensen komen ons toch naar het gemeentes. En ja, en onze werkwijze is gewoon, we gaan bij de mensen thuis. Even kijken, de laatste de vraag was. Was er nog een vraag? Ja, is er nu een reële of eerlijke prijs, wat ik net gezegd heb, dat is dit verhaal. Mocht er ook behoefte aan, dan kan ik die. Maar goed, die is ook gewoon op de site van de VNG te downloaden. Als je vanavond niks te doen hebt, lees hem door, is best leuk. Ja, ja, kan hè.
Ja. Zijn er nog meer vragen?
Ja, ik heb nog wel een vraag.
CDA?
Hoe spelen jullie eigenlijk in, gekeken naar de toekomst, op de vraag naar hulpbehoevende mensen? En dat gerelateerd naar een beetje het arbeidstekort. Mensen die inderdaad heel veel hulp nodig hebben, maar niet krijgen, omdat er te weinig mensen zijn die dat kunnen vervullen, die vraag. En ja, er wordt natuurlijk ook heel veel uit het buitenland gehaald, hoor ik. Meander die inderdaad Poolse mensen aanneemt om mensen te verzorgen. Met alle gevolgen van dien, met communicatiefoutjes en noem maar op. Hoe gaat dat eigenlijk in de toekomst?
Ja, ik kan geen politiek antwoord geven, ik ben ambtenaar, dus ik moet even goed over nadenken. Nee, als je gewoon kijkt naar het verhaal zoals wij doen, dan probeer je dat uit te voeren wat het Rijk ons oplegt. Dat is proberen in het netwerk. Dus we zijn altijd aan het zoeken in het sociale netwerk. Maar goed, daar kan ik al één voorbeeld geven. Kijk, voor ons is mantelzorg niet afdwingbaar. Dus op het moment als wij bij mensen thuiskomen, waar bijvoorbeeld krijgen twee situaties waarbij de dochter altijd voor de moeder de boodschap heeft gedaan en de bovenverdieping heeft gepoetst. En laten we zeggen, de onderverdieping niet. Als die dochter morgen zegt, ik doe dat niet meer. Ja, dan zullen wij daarvoor. Wij kunnen niet zeggen, dat je hebt dat toen gedaan, blijf je doen. Daar is al een uitspraak van geweest. Dus mantelzorg is niet afdwingbaar voor ons. Dus dan moet je gaan inzetten. Kijk je naar mensen met een PGB. En ik moet zeggen, gelukkig is dat effect weggeëbd. Was ik zo, toen het PGB ontstond. Toen dachten heel veel mensen, oh, wat ik nu altijd pro deo doe, dat ga ik nu in de vorm van een PGB doen. Ook dat is niet te voorkomen. Je ziet nu het aantal PGB'ers in Brunssum is gedaald. Op zich denk ik dat heeft ook mede te maken door het trekkingsrecht. Dat was natuurlijk geen succes van de SWW. Maar ook omdat, ja, ik denk de golf van dat mensen zeggen, ik wil er betaald voor worden, is weg. Ja, wij gaan continu met die boodschap op pad. Proberen in het netwerk te kijken. Proberen met mensen vooruit te kijken. Je ziet toch, en dat zie je ook steeds meer. Wij komen bij oudere mensen. Wat zijn oudere mensen? Laten we zeggen rond de 65, 70. Jongen, ik wist de reactie. Nee, maar jongen, nee, maar je ziet wel. Er keek nog niemand. Nee, maar je ziet wel, wat je ziet, is dat buiten dat natuurlijk de corporaties levensbestendige woningen bouwen, zie je mensen ook vooruitdenken. En je ziet in onze uitgaven woningaanpassingen, ondanks dat je zorgbehoefte hebt, nemen die af. Die nemen ieder jaar af. Omdat heel veel mensen toch, als ze iets maken, denken van ik word ouder. In plaats van een lichtbad, maak ik nu een inloopdouche en ik ga goed kijken dat ik er altijd in kan blijven. Ja. Dus kijk je dus bij WMO, dan zie je wel een tendens dat mensen er wel op anticiperen. De hulpbehoevendheid, die zal naarmate iedereen ouder wordt en langer thuis blijft wonen. Maar goed, het werd gisteren ook gezegd. De financiën van de gemeente lopen ons tot beslissingen, want we krijgen weliswaar dezelfde aantal mensen met hulp bij het huishouden en meer mensen begeleiden, maar we krijgen niet meer geld. Dus ja, dat is, staat misschien haaks op hetgeen wij moeten verwezenlijken. Dus wij zijn nog steeds aan het zoeken. En we hebben de scootmobielpool en we hebben de rolstoelpool en we hebben betere buren. En je hebt heel veel instrumenten binnen de gemeente die we inzetten om die kosten laag mogelijk te houden. Maar ik denk op een gegeven moment ben je als ambtelijke molen ook uitgeput. Dan is de creativiteit op en dan zul je gewoon moeten gaan inzetten. Dat is gewoon, kijk, en dat heb ik net al gezegd, misschien ook een voorbeeld. Het is iedere keer een twistpunt. Is het nu wet langdurige zorg of is het de WMO? Dat is gewoon een punt. Kijk je naar de gemeente, dan is het heel gunstig voor de gemeente als mensen overstappen naar de WLZ, want dat kost de gemeente niks. Maar je stelt je dan wel bij de vraag, zijn die mensen wel op de beste manier geholpen? Want mensen moeten soms gedwongen overstappen naar de WLZ omdat ze de eisen voldoen. Maar dat is voor ons iedere keer een black box, want de ene keer denken wij, zelfs als we de toets toepassen op de computer, dit is duidelijk WLZ, gaat hij naartoe? Krijgen we terug? Nee, geen WLZ. Daar waar we denken, wordt moeilijk, is het WLZ. Dus daar zit natuurlijk een deel van de kosten bij. Daarnaast, ja, het is een domein wat continu in beweging is. Bijvoorbeeld nu de DBC's, dat is een jeugd- en de diagnosebehandelsystematiek, dat moet weer weg. Daar moeten we weer iets voor doen. De persoonlijke verzorging bij jeugd, hebben ze nu ook zich weer wat bedacht. Daar moeten we ook een deel moeten terug naar de zorgkantoren. Dus dat ding is zo volop in beweging. Dus naar de toekomst kijkend, ik denk dat de kosten alleen maar stijgen. En als de middelen die we zoals nu krijgen steeds afnemen, ja, dan is de vraag. Ja goed, maar daar ga ik niet over. De landelijke politiek, ja, ik weet niet hoe de reactie erop is, maar goed, daar heb ik geen invloed op.
Nog meer vragen?
Ja, ik heb nog even een vraag. In de WMO-verordening, artikel 10, lid 5, daar staat dat niet zonder meer in het nadeel van de aanvrager. Nee, daar staat dat. Ik moet even zelf goed kijken, sorry. Als het college van oordeel is dat een cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs van tevoren had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, kan het college besluiten dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid of participatie. Als iemand, een ouder iemand vraagt om een woningaanpassing en dan er geweigerd zou kunnen worden van u wist dat u ouder werd, had u maar moeten aanpassen. Is dat de bedoeling of...
Ja, er is een uitspraak over geweest. Dat vond volgens mij de rechtbank, ik weet niet wel, die vond van wel. Die vond dat die mensen hadden kunnen voorzien. Je moet als volgt zien. Kijk, als je op een gegeven moment een badkamer hebt van 40 jaar oud en je woont in het huis vanaf je geboorte, dan komt er een moment, als je de badkamer gaat aanpassen en jij maakt een badkamer met alle tieren en tijntjes, maar niet levensbestendig, dan zou, ik zeg met nadruk, zouden wij kunnen beslissen om die af te wijzen op grond van het feit dat te voorzien was. Maar dat is een hele moeilijke, want als ik kerngezond ben met 70 en ik pas met de badkamer en de lichtbed en alles erbij, ja, dan toont het maar als gemeente eens aan dat op het moment dat die mensen die keus maken, dat eigenlijk, ja, noem je dat ongenoegzaam besef was, dat is ontzettend moeilijk. Dus dat varieert van geval tot geval. Maar ja, het kan ook voorkomen dat mensen natuurlijk heel slecht ter been zijn en een woning gaan nemen waarvan wij zeggen, ja, dat had je redelijkerwijs kunnen zien. Als mensen bijvoorbeeld heel slecht kunnen lopen of geen trap op kunnen en dat is allemaal medisch van tevoren, dat staat al 10 jaar vast. En je koopt een woning met 3 verdiepingen en je hebt de 3e verdieping de badkamer en die wil je aangepast krijgen. Ja, dan zou je als gemeente de overweging kunnen maken, moeten wij hier wel inspringen. Dus daar moet je in denken en in die range moet je denken. Maar het is en blijft maatwerk. Want er kunnen misschien dat, zelfs dat die keus, wat ik net zei van het huis met die 3e verdieping, kan toch nog soms dat we iets moeten verstrekken, omdat er andere factoren een rol zijn die zo van invloed zijn geweest. Ja, dat kan van alles zijn. We maken van alles mee, dus kijk, daar zo een hele waslijst opnoemen, waar we zeggen, ja, dit is zo, ja, individueel, zo gericht. En, ja, we kunnen die beslissing begrijpen, dat we alsnog overgaan tot een verstrekking van een woningaanpassing. Of een andere voorziening.
En ik begrijp dat we het advies van de SMO-raad ook nog schriftelijk krijgen.
Ja, nogmaals, waar ik mee begonnen ben. Ik ben dus absoluut niet bij het proces betrokken geweest. Dus ik weet even niet. Ik weet alleen dat er vragen zijn gesteld. Dat de SMO-raad gereageerd heeft met een rapport. En dit verzoek is inderdaad ook net van de pak gekomen. Ik ga ervan uit dat morgen even de reactie van de SMO-raad jullie, of morgen in ieder geval wordt toegestuurd. En dan kunnen jullie die inzien. Ja.
En dan had ik nog een vraag.
Ja, dat is voor de raad.
Oh, sorry.
Maar misschien nog even daarop kijken wat belangrijk is met die SMO-raad. Dat is wat de heer Jans net zegt. Wij zijn regelmatig bij de SMO-raad, ikzelf of een collega van mij, geven uitleg hoe het werkt. En bespreken met hun die verordening. Dat doet niet af dat, dat ze van tevoren het advies zouden moeten kunnen geven op de manier zoals het had gemoeten. Maar we blijven wel continu met hun in gesprek. Dit is niet iets wat voor hun nieuw is. Dit is in de gesprekken die ik met hun gevoerd heb, ik hun regelmatig aangekondigd. Er komen nieuwe verordeningen aan. En dit zijn belangrijke artikelen die erin gewijzigd zijn. Dus in die nabespreking zou je iets niet moeten rechttrekken van het voorheen gebeurde. Dus dat is gewoon een feit.
En dan heb ik nog één vraag. Artikel 25, lid 3. Daar staat tussen haakjes het jaar van vaststellen. Jaar van vaststellen, bedragen. Daar niet een jaartal staan.
25 lid 3, zeg u?
Ja. De in het tweede lid genoemde bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van jaar van vaststellen bedragen.
Dat is er niet uitgehaald volgens mij, als ik het zie. Nee, dat moet er gewoon uit. Ik had er zelf ook nog eentje. Er is ergens een artikel C niet opgenomen. Ik denk dat ik, maar dan moet ik even naar de heer Broers kijken. Maar dan kunnen nog tot die aan de raad kunnen nog kleine aanpassingen gedaan worden. Dat is een omissie. Dit had dat jaar van vastgestelde bedragen had er niet in mogen staan. Ik zal het er blij zijn.
Ja, dan moet een jaartal bij komen. Ja. Volgens wordt elk jaar geïndexeerd.
Precies, dat bedoel ik. Dat
moet een jaartal komen.
Ja, dus 2,15 moet staan of 2,17 of zo.
Ja, precies.
Ja. Wat doen wij meestal? Die tarieven worden één keer per jaar, november, worden geïndexeerd. En dan kijken wij dus, wat is de consumentenprijsindex, die wordt dan opgevraagd. En dat wordt dan toegepast op de tarieven die op dat moment gelden. Dus, maar hier had je wel het beginjaar moeten noemen, dat klopt. Nee, maar die omissie wordt dan, moet opgelost worden. En dan kan ik dan meteen dan ook, dan geef ik ook maar even hier zelf door, anders is die ook weg. Ik miste ergens lid C. Nou, even kijken. Zo. Ja, ik geef wat ik snel vind. Oh ja, hier, artikel 19 staat volgens mij geen lid C bij, lid 1 sub C. Nee, maar die wordt nog toegevoegd. Kijk, want het 19 lid 3 verwijst, daarna zie je, onder C. Dus dan moet 19 lid 1 moet nog een sub C worden toegevoegd. Want artikel 3 verwijst naar 19 lid C.
Oké, dan wordt dat.
Die omissie wordt ook nog aangepast.
Dan wordt dat ook nog aangepast.
Ja, maar ligt het wel vast hier.
Ziet de raad met belangstelling het complete stuk tegemoet. Ja. Zijn er nog behoefte aan tweede ronde? Niet? Dan is het vast om dit naar de raad te sturen, daar kunnen ze zich in vinden. Daar kan iedereen zich in vinden. En het voorstel is om dus een bespreekstuk naar de raad te sturen. Ja?
Nee.
Eén zegt bespreken.
Nu aanmoedigen.
Oké, dan wordt het een...
Weet je, je kunt in de raad natuurlijk geen invoering nog eens aanhalen wat je hier hebt besproken.
Ja, nee. Ik vind het prima.
Ik zou zeggen, laten we het in de raad nog een keer voor het publiek doen, maar mij mag het niet.
Oké, dan worden we naast. Prima. Akkoord. Het scheelt in de vergadertijd van de raad.
Ja.
Goed, dan zijn we met de punt 3 ook klaar. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Dan hebben we nu agenda punt 5. Wijziging organisatie.